Kijk eens. Doet hij het? Ik heb een lampje hier branden. Ja. Jullie kunnen me wel verstaan. Hij doet hij het of niet? Ja? Ja, oké. Okay. Nou, dan hoor ik het zelf niet zo goed. Goed. Ik vind het een voorrecht om hier te zijn. Ik kom uit Den Bosch vanmorgen. Ik heb het voorrecht om daar voorganger te zijn bij de Perugia-gemeente. Nou, ik heb al begrepen dat sommigen daar bekend mee zijn. Bij de Perugia in Den Bosch. Maar het is een voorrecht om hier zo te mogen zijn. En vanmorgen wil ik ook graag nadenken over eigenlijk het onderwerp lijden of tegenspoed en geloven. Hoe gaat dat samen? En nou, de komende half uur mag ik lijden met een korte ei. En ik hoop dat het voor u geen lijden met een lange ei wordt. Maar nadenken over de vraag die vooral niet-christenen misschien aan ons stellen. Van hey, hoe kan die goede God waar jullie het over hebben, zoveel lijden in de wereld toestaan? Sterker nog, het zal waarschijnlijk een vraag zijn waar je zelf misschien ook mee te maken hebt. Of te maken hebt gehad. En als je dat nog niet hebt gehad, dan zul je ermee te maken krijgen. Dat is wel een aardig heftig begin, om dat even te beseffen. Als het gaat om tegenspoed en moeite, en tegenslag of pijn, verdriet in dit leven, dan is het eigenlijk niet de vraag of, maar het is de vraag wanneer. Wanneer je dit gaat overkomen. We lezen dat bijvoorbeeld al in Jesaja, hoofdstuk 43. We gaan een aantal bijbelgedeeltes belangs, dus voel je vrij om mee te bladeren. Maar Jesaja hoofdstuk 43, daar schrijft Jesaja. En hij spreekt eigenlijk de woorden van God. Moet je door het water gaan, ik ben bij je, zegt God. En de betere vertaling is eigenlijk wanneer je door het water gaat. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Wanneer je door het vuur moet gaan, het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien, want ik, de Heer, ben je God. En dan in vers 5 lezen we bijvoorbeeld, wees niet bang, want ik ben bij je. We hebben er nu verschillende liederen over gezongen, dat God trouw is in de wedloop, in het leven. Dat we op God kunnen vertrouwen als we moeite en pijn hebben, als het moeilijk is, omdat Hij bij ons is. Maar de vraag is dus niet of je moeilijkheden tegen zult komen. De vraag is, wanneer je er doorheen gaat, weet dan dat God bij je is. Dat God inderdaad trouw is. Dat is de Bijbel. En wat dat betreft denk ik dat de Bijbel misschien wel het meest realistische boek is wat je kunt vinden. De Bijbel is geen sprookjesboek. De Bijbel doet je ook geen valse beloften. De Bijbel is een reëel boek over het reële leven, waarbij het soms moeilijk is. Waarbij het soms tegenvalt, waarbij God wel trouw is. Waarbij inderdaad die medaille of die erekrans aan het eind van de rit staat te wachten. Maar toch is het een vraag die veel voorkomt en die veel gesteld wordt. Hoe zit het nou met die goede God die zoveel lijden toestaat? En vanuit een vaak een niet-christelijk perspectief wordt er dan vaak gezegd, nou, als die God van jullie almachtig is, waarom neemt hij het lijden dan van de wereld niet weg? Toch? Of is hij niet sterk genoeg? Of is hij niet almachtig genoeg? Of, als die God van jullie echt zo goed is, waarom neemt hij het lijden dan niet weg uit deze wereld? Of is hij misschien toch niet zo goed? Het lijden. Moeilijkheden in het leven. En misschien ook goed om te vertellen hoe ik hier sta. Ik ben momenteel, zit ik niet in een situatie waarbij ik echt lijden meemaak. We wonen in Den Bosch, we hebben een prachtig huis. Ik ben getrouwd met mijn lieve vrouw Grace, we hebben 3 kinderen. We mogen dienen in de gemeente in Den Bosch. Zoveel zegeningen. Maar ik ben nu inmiddels bijna 11 jaar getrouwd met mijn vrouw. En de eerste 5 jaren waren best moeilijk. En met name omdat we eigenlijk vanaf het begin van ons trouwen, eigenlijk een kindermens hadden. Maar die kinderwens, die mocht de eerste 5 jaar nog niet komen. En naarmate de tijd voorbij ging, hebben we soms letterlijk aan de grond gezeten en zitten huilen. Hoe kan dat nou? Nou, voor sommige vielen klinkt het misschien bekend, maar dan is het niet het moment wat 1 keer per jaar voorkomt, maar dan is dat iedere maand, komt dat terug. En iedere maand krijg je een klap. Om dat te verwerken en op Gods grootheid, op Gods goedheid te blijven vertrouwen. Nou, als we dan zingen over de wedloop, dat was voor ons een wedloop van 5 jaar. Om te blijven vertrouwen op die God. Waarvan ik geloof dat God, dat deze God almachtig is. Dat het voor hem een vingerknip was geweest om ons meteen een kind te geven. En ik geloof dat het een goede God is. Die ons niet wilde pesten. Die ons niet wilde dwarsbomen. Alleen we zagen niet waarom of hoe of wat. En nu eigenlijk nog niet. We hebben nog geen duidelijk antwoord waarom we nou 5 jaar per se moesten wachten. Maar ik geloof wel dat deze God een goede God is. En ik kom er later ook op terug. Want het verwijt is van, is die God voor jullie almachtig? Of is die God voor jullie echt zo goed? Nou, als het gaat om moeite en pijn in dit leven, dan hebben mensen die niet in God geloven een groter probleem dan wij die in de God van de Bijbel geloven. Maar daar kom ik dadelijk nog op terug. Maar op het moment dat je in zo'n situatie zit, en wij hebben aan de grond gezeten, en dan komt het vanuit onze menselijke natuur. Dan schreeuwen we het eigenlijk uit. Waarom? Waarom ik? En waarom dit? En dan roepen we het uit, ook al spreken we niet uit, dit is zoals we ons voelen. En met mannenmacht proberen we ons daarin te uiten, of ons daar juist in te verstoppen. Maar hoe komt dat? Waarom is er inderdaad pijn en lijden en moeite in deze wereld? Nou, jullie kennen allemaal het verhaal wel van Adam en Eva. En ja, daar ging het fout. En laat ik zeggen dat dit geeft niet het antwoord op alle specifieke lijden. Maar het geeft wel aan dat Adam en Eva, die vielen in zonde. En het is misschien goed om even over na te denken, wat is nu zonde? Want wat Adam en Eva deden, was het volgende. God had alles geschapen en alles was goed en het was zeer goed. Je zou zeggen, het is perfect. Er was 1 boom in de paradijs, waar Adam en Eva niet voor mochten eten. En wat gebeurt er? Satan komt en die fluistert in eerste instantie Eva in. Eva, heeft God werkelijk gezegd? Dat als je van deze boom eet, dat je zult sterven? Want Eva gaf in eerste instantie het goede antwoord. En Satan fluistert die leugen in. En Satan die gaat dan nog een stap verder. Dus hij zaait eerst twijfel over Gods betrouwbaarheid. Vervolgens gaat Satan verder en zegt, als je van deze vrucht eet, dan zul je als een God zijn. En je zult het verschil weten tussen goed en kwaad. Nou, hebben we daar niet allemaal last van? Dat we het liefst onze eigen keuzes willen maken, want gevoelsmatig vanuit onze zondige natuur die we hebben geërfd, denken we dat we het allemaal beter weten dan God voor ons eigen leven. Ik wil dit, ik wil dat, ik wil die keuze kunnen maken, ik wil, en we willen zelf die controle hebben over ons leven. En tegelijkertijd zeggen we daarmee dat we eigenlijk niet veel vertrouwen hebben in het feit dat God goed is. Want we zeggen, God, ik geloof niet dat u zo goed bent, want ik ben beter voor mezelf. Maar dan zien we wel dat als gevolg daarvan alles is ontwricht. De hele schepping raakt ontwricht. Want wat zegt God dan in Genesis hoofdstuk 3? God, de Heer, die zei tegen de slang, tegen Satan, vervloekt ben je dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden. Wilde dieren wenden zich af. Op je buik zal je kruipen. En
stof wil je eten, je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Zij verbrijzelen in je kop en jij bijt hen in de hiel. Nou, daar zie je eigenlijk al het evangelie in de vroegste vorm voorbij komen. Tegen de vrouw zei hij, je zwangerschap maak ik tot een zware last. Zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Tegen de mens, tegen Adam, zei hij, jij hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van een boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Doorns en distels zullen er groeien. En toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood. Totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent genomen. Stof ben je, tot stof keer je terug. Kortom, de hele schepping, de hele kosmos is ontwricht geraakt door de zonde. Zoals we het ook al vaak noemen, we leven nu in een gebroken wereld. Wat geen antwoord geeft op specifieke situaties of specifieke lijden. Maar in de algemeenheid is deze hele wereld ontwricht. En daar zijn wij christenen niet immuun voor. Paulus schrijft erover in Romeinen. In Romeinen hoofdstuk 8. Moet ik even de juiste vers erbij pakken. 22 en vers 23. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweens zucht en lijdt.
De hele schepping.
En dat niet alleen, zegt Paulus, ook wij zelf die als voorschot de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. Dus ook wij als christenen maken deel uit van deze gebroken wereld. En ook wij zuchten in dit leven tot het moment waarop Jezus terug zal komen. En zal openbaren dat wij kinderen van God zijn. En dan zullen we gered worden uit ons sterfelijk bestaan. Dus ook wij hebben daarmee te maken. Nou, er zijn misschien nog twee dingen die ik nu wil noemen. We hebben dus te maken met een gebroken wereld, waarbij er pijn, moeite, lijden is. Soms zijn er specifieke zonden waarmee we te maken hebben, die tot oorzaak hebben dat we daardoor lijden. Nou, we kunnen allemaal denk ik wel dingen benoemen. Te veel drankgebruik, te veel roken, drugs gebruiken. Nou, dat zijn de extreme voorbeelden. Maar daar komt uiteindelijk lijden uit voort. Maar er zijn ook situaties waarbij we ons afvragen en het uitschrijven, waarom? Hoe kan dit? Hoe zit dit? Ik heb een aantal weken geleden een voorbeeld gehoord waarbij een predikant zei, oké, je moet je voorstellen, hier staat een tent. Hier staat een tent. Er staat daarachter staat een frame van een soort huisje. Nou, doe er een doek omheen, een deurtje ervoor. En stel nou dat we 3 Sint-Bernardshonden in die tent zetten. En ik vraag een van jullie, kom eens, ga eens kijken, wat zie je? En je denkt, 3 Sint-Bernardshonden. Nou, ik zeg 3 Sint-Bernardshonden. Jij zegt 3 Sint-Bernardshonden. Nou, dan kunnen we met z'n allen waarschijnlijk in alle veiligheid vaststellen. Oké, er zitten 3 Sint-Bernardshonden in die tent. Maar als ik nou zou zeggen, oké, er zit een bepaalde bacterie zit in die tent. Kijk eens, kun je ze zien? Kijk nou, ik geloof je wel, maar ik zie ze niet. Zo is het, denk ik, ook bij God. God ziet dingen, God heeft soms redenen voor dingen die wij niet zien. Soms zien we ze wel en dan is het duidelijk. En soms zien wij niet wat God ziet, omdat God God is en wij mens. Dus soms kijken we in die tent van pijn en moeite en lijden. En dan heeft God het zicht op die bacteriën en de redenen en wij zien het niet. En in dat geval, als jij misschien nu in zo'n situatie zit waarbij je zegt, man, het leven is echt gewoon biep. Het leven zit gewoon echt tegen. Het is gewoon echt niet leuk meer. Misschien is de reden compleet onduidelijk. Maar één ding kunnen we vanmorgen wel vaststellen. Eén ding is wel zeker. Wat zeker is, is wat de reden niet is. De reden is namelijk niet dat God onverschillig is. dat God niet van jou zou houden. Dat God niet om jou geeft. Dat is niet de reden. En waarom kunnen we dat vaststellen? We hebben het allemaal over het kruis. Maar God zelf kwam om te lijden. Jezus kwam niet om een feestje te vieren. Jezus kwam om uiteindelijk voor jou en voor mij te lijden. Te sterven. Alleen het feit dat Jezus heeft geleden is zo onzagwekkend. Dat we bij hem terecht kunnen en hij weet precies hoe we ons voelen. Hij weet wat lichamelijk lijden is. Hij weet wat relationeel lijden is. Hij is bespot en bespuugd en geslagen en verraden door zijn vrienden. Deze Jezus weet wat lijden is. Wat de reden dus in ieder geval niet is, is dat God niet van jou zou houden. Nou, als we het over het lijden hebben, dan moeten we waarschijnlijk, ik weet niet of u er al aan gedacht hebt tijdens het eerste kwartier. Zijn we al kwartier bezig? Ja, ongeveer. Het verhaal van Job. Jullie kennen het verhaal van Job wel, hè? De eerste twee hoofdstukken. Als je vanmiddag een tijd hebt, lees die eerste twee hoofdstukken door. Want wat gebeurt er? We lezen daar het verhaal, of het beginverhaal van Job. Maar wat gebeurt daar? We zien op een gegeven moment dat alle engelen en iedereen in de hemelse gewesten zijn opwachting maakt bij God. En iedereen maakt zijn opwachting bij God. En dan op een gegeven moment ziet God Satan daar ook tussen zitten. En dan vraagt God aan Satan, waar ben jij geweest de laatste tijd, Satan? En Satan die antwoordt dan, ja, ik heb op de aarde rondgezworven en rondgedoold. En dan zegt God tegen Satan, oh, heb je mijn trouwe dienaar gezien, Job? Hij is rechtvaardig, hij eert God. Heb je hem gezien? Ja, zegt Satan, ik heb hem wel gezien. Maar, zegt Satan tegen God, zou hij u werkelijk ook nog eren en rechtvaardig blijven als u al zijn zegeningen bij hem wegneemt? Goed, zegt God, ga maar. Neem alles van hem af, maar blijf van Job af. En Satan gaat. En dan lezen we het verhaal dat de ene na de andere dienaar van Job komt vertellen dat het ene deel van zijn bezit en dan het vee en dan zijn dienaren en uiteindelijk al zijn kinderen zijn omgekomen, zijn weggeroofd en dat Job alleen met zijn vrouw overblijft. Alles is weg. En wat zegt Job dan? De Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen. Wat zegt hij dan? Geprezen zij de Heer. En dat was nog niet genoeg. Want opnieuw lezen we dat iedereen in de hemelse gewesten zijn opwachtingen maakt bij God. En God ziet, oh, Satan, je bent er ook weer. Satan, waar ben jij de laatste tijd geweest? Zegt Satan opnieuw, ja, ik heb weer op aarde rondgedold en rondgezworven. Oh, zegt God, heb je mijn trouwe dienaar Job nog opgemerkt? Ja, zegt Satan, heb ik inderdaad opgemerkt. En dan zegt God, want die wrijft het bij Satan in zijn gezicht, en die zegt, hij is nog steeds mijn trouwe dienaar. Hij is nog steeds rechtvaardig, heeft geen zonde begaan. Nou, zegt Satan, ja, ik ken die Job wel. Die Job, die heeft alles over voor zijn eigen hachje. Je kunt alles bij hem weghalen, maar als hij zijn eigen hachje kan redden, dan blijft Job inderdaad wel trouw. Nou zegt God, oké, ga maar, je mag hem ziek maken, maar spaar zijn leven. En Satan gaat opnieuw en Job blijft opnieuw trouw. Alleen in deze eerste twee hoofdstukken zien we al iets heel opmerkelijks. Het eerste wat we zien is dat God absolute controle heeft. Want God zegt tot twee keer toe, ga en tot zover kun je gaan. Geen millimeter verder. En Satan die gaat ook geen millimeter verder. Omdat hij dat simpelweg niet kan. Want God is almachtig. God is in control. Hij heeft de boel onder controle. En Satan kan geen streep verder. Het tweede is dat God Satan in dit geval gebruikt om het Gods punt te maken. Want God zegt, Job is mijn trouwe, rechtvaardige dienaar. En hij gebruikt Satan om dat te bewijzen. Want hij zegt tegen Satan, oké, ga maar jongen, je gelooft me niet, doe maar. En Satan bewijst Gods punt dat Job inderdaad trouw en rechtvaardig is. En God eert. En het derde wat we hier aan leren, is dat God goed is en dat Satan het is die met de kwade ideeën komt. God is almachtig en God is degene die goed is. Satan is degene die met de kwade foute gedachten komt. Nou, daar gaat mijn papierwinkel. Bij elkaar houden. Ik weet niet hoe jij hier zit. Misschien zit je hier echt met teleurstellingen, met pijn en verdriet. Misschien druk je het nu weg en zeg je, oké, ik geef er niet aan toe. Ik laat niet zien wat er werkelijk speelt. Maar weet, alleen al uit dit verhaal, dat God goed is, dat God almachtig is. En dat Hij om je geeft. Dat God niet onverschillig is. En dat heeft Hij bewezen aan het kruis. Door voor jou ook te sterven. En als we het dan hebben over moeite, dan kunnen we er op foute en op juiste manier mee omgaan. Een aantal dingen die belangrijk zijn om niet te doen, is als eerste, maak het geen kwestie van, je hebt gezondigd, dus dit is je straf. Soms hebben zonden consequenties, ja. Maar God heeft de Heer Jezus gestraft voor jouw zonde. En God zou onrechtvaardig zijn als Hij jou er ook nog een keer voor zou straffen. En God is rechtvaardig. Maar we kunnen onszelf een schuldgevoel laten aanpraten. Dat, oh, ik heb 2 weken geleden heb ik gezondigd en nu krijg ik een straf. Nee. God heeft Jezus, zijn eigen zoon, daarvoor gestraft. Het tweede punt wat ontzettend fout zou zijn en verkeerd zou zijn, is dat als er dus moeite is, dat we God gaan ontkennen. Dat we God weg gaan zetten uit ons leven. Want wat er dan gebeurt is, dan ga je cynisch worden. Dan ebt al je hoop weg. Want waar hou je je dan nog aan vast? Als er geen God is, waar hou je je dan aan vast? Dan blijft eigenlijk alleen maar, nou, voor zover we nu dan kennen, het evolutieverhaal over. En het evolutieverhaal is bruut. Het evolutieverhaal is gebaseerd op survival of the fittest. En als we puur biologisch gaan bekijken, dan is jouw lijden, jouw tegenspoed puur toeval? En dan moet je je afvragen of jij wel de sterkste bent. In de hele biologische cirkel. Bovendien is er dan ook geen goed en kwaad. Ook geen juist of fout. Alleen als er een God is die zegt wat goed en fout is, wat juist is en wat goed en kwaad is. Alleen als er een God is die buiten de mensheid staat, dan hebben we iets om ons aan vast te houden. En daarin gaan we dan ook eigenlijk meteen naar de punten hoe we wel met moeite en met lijden om kunnen gaan. Wat zou dan wel helpen? Nou, als eerste wat helpt is door naar het kruis te kijken. Door naar Jezus te kijken, door te beseffen en het in te laten zinken en het te bestuderen. En Paas en Goede Vrijdag komt eraan. En ik hoop dat jullie hier met elkaar echt gaan bestuderen wat Jezus zijn lijden ingehouden heeft. Want als je dan beseft dat jouw maker geleden heeft op elk facet, dan kun je daarnaar kijken en dan kun je je daaraan vasthouden. Je kunt je daarnaar optrekken, omdat je zegt, oké, mijn God, mijn maker begrijpt wat ik voel, waar ik doorheen ga. En het tweede is dat we, dus het eerste is dat Jezus erbij is, ons begrijpt. Trouw is. Het tweede is die hoopvolle toekomst. Die wedloop waar we uiteindelijk bij mogen eindigen. En wat is dat een, wat gaat dat spectaculair worden? En bijzonder. Als we dat bijvoorbeeld lezen in Openbaring. In Openbaring hoofdstuk 21. Het is heel bekend, maar ik ga het lezen. Want het is het ene laatste hoofdstuk van de Bijbel. We zijn begonnen in Genesis hoofdstuk 3. Waar het goed begonnen was. Waar het fout ging. En wij zitten daar nu tussenin, in het midden. Wij zuchten samen met de wereld. Maar het gaat ergens naartoe. En het gaat naar iets fantastisch toe. Openbaring, hoofdstuk 21. En Johannes, die heeft het opgeschreven. En God laat Johannes dingen zien die gaan komen. En dan schrijft Johannes, ik zag een nieuwe hemel. Dus God liet Johannes dit zien. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Zoals als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. En hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. Jezus gaat alles nieuw maken. God zelf zal onder de volken bij ons wonen. En het prachtige vind ik nog, dat we dan ook zo lezen. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Ik heb nu het ontzettende voorrecht om 3 kleine kinderen te mogen hebben. En, nou, mijn oudste dochter, Noëlla, is 4 jaar. Ik ben haar vader. En soms valt ze, soms komt ze huilend naar me toe. En wat is het dan bijzonder? Dat ik op de hurken mag gaan en dat ik haar mag omarmen. Kom maar. Kom maar, joh. Het is goed. Het komt goed. En dat je haar gezicht ziet en dat ik de tranen van haar gezicht afwis. Kom maar. Het is goed. Ik geef je een kusje en dan kunnen we weer verder. En dit beeld is de God van het hele universum die jouw vader wil zijn. En er komt een moment waarbij ik me voorstel dat we zo rennend naar hem toe rennen. Waarbij hij zegt, kom maar, ik zal de tranen van je gezicht afwissen of afvegen voor de laatste keer. Want er zal geen dood, pijn, moeite meer zijn. Alles maak ik nieuw. En dan als laatste punt om bemoedigd te zijn als het moeilijk is. Als we terugdenken aan de Heer Jezus, dan is de Heer Jezus heeft zijn troon in de hemel verlaten om naar deze aarde te komen. En dan lezen we in Hebreeën. Hoofdstuk 12, vers 2, lezen we iets. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. En hier komt het. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Nou, Jezus had dus een bepaalde vreugde, of in andere woorden, had een bepaalde hoop waar hij zich aan vasthield. Tijdens het lijden aan het kruis. En was dat nou die troon aan de rechterzijde? Nee, ik denk het niet. Daar heeft hij inderdaad nu weer plaatsgenomen. Maar die troon in de hemel, die had hij al. Alle zegeningen in de hemel, die behoorde Jezus al toe. Nee, de hoop en de vreugde waar de Heer Jezus zich aan vasthield toen hij aan het lijden en sterven was, ben jij geweest. Want dat was wat hij ermee ging winnen. Hij ging er de hemel niet mee winnen. Hij ging er zijn eigen troon niet mee winnen. Hij ging jou ermee winnen. En we lezen dat al 700 jaar. En dat is tot slot. Tot 700 jaar voordat Jezus al naar deze aarde kwam. Lezen we al hoe dat in zijn werk zou gaan. Hij, en dat is de Heer Jezus, werd veracht. Door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord. Om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. En dan lezen we in het laatste deel van vers 10. En door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. Dus datgene wat God wilde bereiken. Slaagde door het feit dat Jezus het lijden heeft doorstaan. Voor jou. Dus. Als opsomming. De vraag is dus niet of, maar wanneer er moeilijkheden komen. Het kruis. En wat Jezus heeft gedaan vertelt jou en ons in ieder geval wat de reden niet is van het lijden. En de reden is niet dat God het niet van ons zou houden. En zonder God wordt het probleem van het lijden eigenlijk alleen maar groter. Want je hebt hier niks meer en nergens meer om je aan vast te houden. God houdt van je. Hij is niet onverschillig. Dus vertrouw op hem. En loop die wedloop samen met hem. Zullen we nog heel kort eindigen met gebed? En gaan we daarna verder zingen? Ja? Oké. Okay. Heer Jezus, dank u wel dat we zo samen bij elkaar mogen zijn. Dat we uw woord mogen openen. Dank u wel, Heer, dat u daardoorheen tot ons spreekt. Heer, u bent een levende God. Heer, en ik wil u zo bidden en vragen, Heer, om met uw Heilige Geest te werken en uw woorden kracht bij te zetten in onze levens. En dat we met deze bemoediging, met deze waarheid vanuit uw woord, Heer, dat dat verankerd mag raken in ons leven. Heer, en als we het moeilijk hebben, dan wil ik u zo vragen, Heer, wilt u kracht geven door uw Heilige Geest? Wilt u laten merken dat u bij ons bent? Heer, als we door hete vuren gaan of door rivieren heen moeten, door stormen in ons leven. Heer, laat ons merken dat u er bent en help ons om ons vast te houden aan u. En op u te blijven vertrouwen dat u almachtig bent, dat u goed bent. Heer, en dat u een hoopvolle en een goede toekomst voor ogen hebt met ons. Heer, wilt u ons daarin zegenen en kracht geven. In Jezus' naam. Amen.